Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Waar SaaS het gebruikelijke thema is. Maar soms is het tijd voor een klein uitstapje. En vandaag is zo'n moment, althans deels. Want het gaat vandaag vooral over marketplaces. De gast is Laurens Groenendijk van Dutch Founder Fund. En voor veel mensen is hij bekend als een van de founders van Just Eat en van Treatwell. Beide bedrijven verkocht hij. De laatste zelfs al na 18 maanden sinds oprichting. En daarna ging hij de ruimte in. Althans met zijn start-up dan. En vandaag is hij investeerder. Hij investeert in SaaS-bedrijven en vooral in marketplaces. En je kunt goed horen dat daar zijn hart ligt. Ik vraag hem wat SaaS-bedrijven kunnen leren van marketplaces. En we hebben het ook over de rol van een investeerder in een bedrijf, in een start-up. Welke impact heeft een VC nu echt op een bedrijf? Hier is Laurens. Maar eerst dank aan onze leden, aan jou als lid. Want dankzij onze leden kan ik de studio in met ondernemers en investeerders zoals Laurens. En kan ik op zoek naar inzichten en verhalen die het leven van jou als luisteraar hopelijk wat makkelijker en misschien zelfs ook wel wat leuker maken. Hier is dan echt Laurens. Ja, Laurens, van harte welkom.
Dank je.
Je bent van founder naar investeerder gegaan. Wat motiveerde jou om die stap te maken?
Ja, dat is ook eigenlijk een moment in mijn leven geweest waarvan ik dacht, hey, dit is het moment. En dat was eigenlijk bij mijn laatste avontuur met Hyber. Natuurlijk na Just Eat en na Treatwell toch helemaal out of mijn comfortzone gegaan om een space startup te bouwen. En achteraf toch de ambitie om een global satellietnetwerk te bouwen en dus eigenlijk gewoon ook een global telecomnetwerk te bouwen, was achteraf een beetje too much out of my comfort zone. Maar er wel hele leuke ervaringen geweest. En eigenlijk in de laatste periode van Hyber kwam ik erachter, moet hier nou nog eens een keer een start-up komen? Hè? Of gaan we toch de andere kant op? En toen had ik al wat angel investeringen gedaan met mijn partners. En dat was eigenlijk het moment dat we elkaar aankeken en dachten, laten we dit gewoon industrialiseren en gewoon echt een fondsje van bouwen.
Ja, een nieuwe generatie is aan de beurt.
Inderdaad. Maar, hoewel ik moet zeggen dat ik blijf natuurlijk het leuk vinden om over nieuwe ideeën na te denken. En ook binnen het fonds, moet ik eerlijk zeggen, is ook één start-up eigenlijk een soort incubation project geweest. Waarvan ik dacht, in de markt, dat heet Fondboet, een marktplaats voor in de houtindustrie, waarbij de buy-side, de aannemers, rechtstreeks bij de zoutzagerij hout kunnen inkopen. En dat vind ik ook wel, gaf me ook weer energie. Hè? Uiteindelijk wel helemaal losgelaten. Maar dat soort dingen blijven natuurlijk af en toe wel een beetje aan me knagen.
Ja, bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Ja, precies. Ja.
Want voor de mensen die jou misschien wat minder goed kennen, zo even een soort van tijdlijn maken. Ja. Just Eat en misschien enzovoort. Dus dat we een beetje snappen wat je achtergrond is.
Ja, dus zeg maar helemaal 2000, dus bijna 24 jaar geleden alweer. Ben ik hier in Utrecht gestart met een gidsje, dat heette de Hapgids. Dat was eigenlijk menus van bezorgrestaurants in één gids en dat verspreiden wij huis in huis. In die tijd stond ik op de Horecava samen met Jitse Groen. Hij stond daar met thuiszorg.nl en ik met mijn gids. Ik dacht, ja Jitse, dat hele internet, dat wordt helemaal niks. Nou, uiteindelijk toch ook de stap gemaakt 2,5 jaar later eigenlijk om van vanuit de gids toch ook online te gaan, een website laten bouwen. En we hadden toen al best wel wat tractie met ons gids. En dat was ook een mooie marketing tool om gelijk de site aan te wakkeren. Dus dat ging hartstikke goed. Echter kan ik geen regelcode schrijven. Dus op een gegeven moment, naarmate het bedrijfje wel groeide, was ik ook wel op zoek naar zeg maar technologische support. En in 2004 ontving ik een berichtje uit Denemarken vanuit Just Eat. Die waren in dezelfde tijd begonnen, de grootste in Denemarken. En die hadden een bepaalde technologie om de orders vanuit vanuit het systeem via het GPS-netwerk naar de restaurants te krijgen. En wij deden alles met fax. Deed de fax-server het weer niet. Dus dat was ook heel veel operationele problemen kregen daardoor. Dus we hebben het bedrijf in 2005 hebben samengevoegd. Inmiddels waren wij als Nederlandse club al actief in Duitsland en in Engeland. En bedrijven 2005 samengevoegd met zeg maar Just Eat Denemarken. Wij hebben ons gerebrand in Nederland naar Just Eat. En toen hebben we gelijk het hoofdkantoor in Engeland neergezet. Wat de tweede grootste takeaway markt ter wereld eigenlijk is. En vanuit daar het bedrijf verder gegroeid. Dus in 2007 kregen we Index Ventures aan boord. En vanuit toen zijn we eigenlijk via M&A eigenlijk gegroeid. Dus Frankrijk gekocht, Spanje gekocht en uiteindelijk toch wel heel dominant geworden.
En wat was jouw rol destijds, zeg maar vanaf 2005? Vanaf
ik zat in de zeg maar, Global Management Board en MD voor de hele Benelux. Dus ik heb toen ook nog even België opgezet. Maar altijd ook in het MT gezeten tot 2012. En dan zou ik gelijk een bruggetje naar Tweetwell. Dus 2012 was ik niet meer operationeel actief binnen Just Eat, anders dan aandeelhouder. En toen op een gegeven moment zat ik thuis en zei mijn vrouw: Laurens, er is nog geen Just Eat voor kappers. Ik dacht, hey shit, dat is een goed idee. En toen met iemand anders uit mijn dorp, die liep op hetzelfde moment ook met datzelfde idee. En toen samen met met de oude CFO van Booking.com, Erik Wink, en Jan-Willem van Boekel en Maarten Engelen gezegd elkaar aangekeken. En zeiden we, let's go. Dit is een mooie opportunity. En toen zijn we gestart. Bij Project A en Piton Capital geld opgehaald. En toen zijn we heel scherp aan de wind gezeild. Dus 2 keer geld opgehaald. Maar we gingen zo hard dat we ook zeg maar een maand voordat we uiteindelijk weer failliet zouden gaan, uiteindelijk bedrijf voor een heel mooi bedrag hebben kunnen verkopen aan een Japanse club.
Ja, en dat was dus een hele vroege exit.
Ja, het was heel snel.
1,5 jaar.
Het was 18 maanden. Ja. Dus ja, achteraf hartstikke mooie tijd. Maar ook, wat ik zei, heel scherp aan de wind gezeild.
En wat hield dat in? Als je ons een beetje een inkijkje zou geven in hoe het day-to-day ging, zeg maar.
Ja, dat was vooral heel veel contacten ondertekenen van de nieuwe arbeidscontracten. Dus voorbeeld voor de schaal. We hadden binnen die 18 maanden offices in Berlijn, Milaan. We hadden 150 man op de payroll. We burnden 1 miljoen per maand. Dus dat moest ook allemaal gefinancierd worden. En wat we al zagen toen de tijd in de data, dat er eigenlijk best wel wat leakage was op het platform. Hè? Dus
anders dan een leakage is in dit geval dat mensen buiten het platform afspraken gaan maken. Ja, dat is bij een marketplace volgens mij een leakage. Hè?
Ja,
ik heb een beetje geprobeerd in te lezen.
Ja. Dus dat is de definitie dat er wat lekkage zit inderdaad op de marktplaats. Want mensen zijn gewoon een half uur je haar aan de knippen. Hallo Johan, hoe gaat het? En kan je volgende keer niet even rechtstreeks boeken? Ja. Dat scheelt me weer X per stage. Nou, toen hebben we creatief nagedacht over hoe kunnen we dit core problemen oplossen. Want we zagen dat de retentie ook wel wat tegenviel. En we hadden hoge CPA's.
Een CPA is cost per acquisition.
Ja. Dus toen hebben we gezegd, specifiek voor deze beauty-industrie, misschien is het belangrijk om dat ze wel betalen een hoger percentage voor de eerste klant en dat ze dan wat minder betalen voor de tweede en derde, vierde keer dat die mensen terugkomen. Uiteindelijk is dat nog steeds het model waar Tweetwell nu op draait. Maar we hadden daar natuurlijk ook weer een goed data science team nodig om überhaupt dit naar boven te krijgen.
Ja.
En wij waren toen al zo slim genoeg dat ze van de ene kapper naar de andere kapper konden switchen. Dus iedere keer was er weer een nieuwe klant voor iedere kap. Maar ook binnen bepaalde verticals, iemand van een kapper konden we weer naar een massagesalon of naar een nagelstudio krijgen. En iedere keer was het weer die 30%. Maar mijn grootste, dus uiteindelijk verkocht, wat post-merger issues met de nieuwe koper. toen ook niet meer operationeel actief in het bedrijf geweest. Het hele team niet.
Al gelijk niet na de exit?
Het was 3-4 maanden na exit. Okay. Waren er al wat pressures, zeg maar.
Wat waren dat voor zaken?
Nou, meer over de richting van het bedrijf. Okay. Wij waren de Japanners, die hebben in dezelfde tijd ook Wahanda, een Engelse partij gekocht. Die waren wel iets groter dan dat wij waren. En de CEO daar, die wilde meer een nieuwe L'Oréal bouwen. Meer above the line marketing. Meer branding.
Maar een L'Oréal klinkt voor mij als een brand.
Ja, precies. Ja. En wij zaten vanuit Treatwell zelf meer aan... Echt, wij waren serieus goed in echt demand generation, meer performance-based marketing. En dat ook qua tech stack issues. Zij wilden toch weer meer corporate structuur bouwen. Wij waren meer agile. En dan zie je dat daar echt twee culturen bij elkaar moeten komen. Ja, en dat ging gewoon niet goed.
Nee. Doordat je zo snel ging, kwam die snelheid ook voornamelijk vanuit je eerdere ervaring? Of waren er andere factoren die ervoor zorgden dat jullie zo snel gingen? Bepaalde externe factoren of zo?
We wisten dat we heel snel moesten gaan om een bepaalde marktpositie te claimen.
Een winner takes it all markt, zagen jullie het zo?
Ja, maar het is ook vaak, zie je nu ook hoe als wij investeren, het momentum in de markt. Dus als je het idee hebt, dan zie je in één keer, er is al een gast in Engeland met die idee. En er is nu ook iemand in Duitsland met die idee. En dan denk je, dus nu moeten we echt snelheid gaan maken. Want blijkbaar is de markt er klaar voor. Maar we wisten toen ook al wel dat het heel veel geld zou gaan kosten om die positie te gaan claimen. Wij wilden voor ons in de equity markt aantrekkelijk te maken. Hè, voordat iedereen natuurlijk de equity markt op gaat, wilden wij natuurlijk wel in ieder geval de dominante positie al gaan claimen. Dus dat was ook een van de redenen. Ik moet zeggen, de skillset van het team was zo complementair dat we ook het wel aankonden. Dus ervaren, dus mijn CFO was de oude CFO van Booking. Die had het ook al gezien in 2007. Met mijn ervaring bij Just Eat. We wisten ook precies wel wat we moesten doen.
Ja. Dus een second time founder, dat helpt enorm.
Zeker.
Toch nog wat meer over die snelheid, want dat vind ik fascinerend. Je investeert nu in SaaS-bedrijven, marketplaces, dus tech-startups, laten we het even zo noemen. Daar zul je ook soms over snelheid praten met portfolio bedrijven, met founders daarvan. Ja. Als jij met een founder praat waar jullie een belang in hebben en het gaat over snelheid, wat is dan of wat zijn een paar cruciale adviezen die je geeft om snelheid te maken binnen een bedrijf?
Ja, speed is the game, zeg ik altijd maar even. Maar dat ligt ook een beetje aan wat voor model ze aan het volgen zijn. Waar wij nu in investeren zijn B2B marktplaatsen vooral, of B2B vertical SaaS bedrijven, waarbij je toch ziet dat als je, zeker bij de B2B marktplaatsen, ziet dat het wat trager gaat. Omdat er een vertrouwensrelatie moet worden doorbroken in zo'n markt.
Ja, omdat je de middelman gaat weghalen bijvoorbeeld.
Of... Ja, bijvoorbeeld ik ben een aannemer en ik doe nu zaken met 4 leveranciers voor hout. En ik heb door op de app, die heb ik. En nu komt in één keer platform en moet ik mijn gedrag gaan veranderen.
Ja.
En dat heeft tijd nodig. Zeker een hele zeg maar old-fashioned markten waar dat gedrag heel moeilijk te veranderen is. Ik sprak vorige week met een founder die wist mij te vertellen dat alle digitale desks bij wholesalers dat daar maar 5% gebruik van wordt gemaakt voor alle klanten. Dus zeg maar, 5 van de 100 klanten maken gebruik van een soort e-commerce oplossing van een wholesaler. En de rest gaat gewoon nog via voicemail, via WhatsApp. Dus zeker in bepaalde markten is het gewoon heel lastig om die snelheid erin te brengen. Maar het is, dan is het niet zozeer op snelheid, maar meer om cadans te krijgen in een meer predictable growth te krijgen.
Ja, want dit klinkt een beetje als zaken die misschien grotendeels buiten je invloedssfeer liggen. Je zal ze misschien een beetje kunnen beïnvloeden. Dat soort dynamieken in de markt. Maar in principe zijn dat... Oh, de microfoon die gaat er even vandoor. Ja. Maar dat zijn dynamieken waar je maar heel beperkte invloed op hebt. Of misschien soms niet. Maar intern zou je ook snelheid kunnen maken op misschien andere gebieden. Wat zijn zaken waar je intern in jouw ervaring of opinie snelheid in zou moeten maken?
Dat is eigenlijk de learning curve. Dus wat wij vragen als wij bij een bedrijf investeren, en dat heb ik eigenlijk geleerd van Project E, want toen Project E investeerde bij Intuitwell, het eerste wat we deden is een goed data warehouse in place te krijgen.
Gewoon helemaal in het begin al?
Helemaal in het begin. En dat was eigenlijk voor mij toch ook wel een eye-opener. Want ja, ik kon de hele dag queries draaien van hoe zit daarmee. Dus het is eigenlijk meer dat de learning curve zo steep mogelijk moet zijn. En het is natuurlijk gewoon een avontuur wat je aangaat als founder. En 90% weet je gewoon nog helemaal niet. Maar laat je zo snel mogelijk maar gewoon alle informatie boven te krijgen. Dus wij adviseren nu ook zo snel mogelijk een data warehouse te implementeren. Een van onze venture partners is Ella Osberger. Zij was head of data binnen Deliveroo. Natuurlijk ook weer een marktplaats. En zij helpt ook gewoon onze portfolio bedrijven om die visie zo snel mogelijk in bedrijf te krijgen. Want iedere maand dat we eigenlijk informatie leakage ook hier hebben. Daar verlies je gewoon heel veel snelheid mee in een later on.
Ja, want hoe kun je die snelheid cultiveren in je team? Dus als founder kan je het hebben, maar hoe maak je dat onderdeel van cultuur?
Ja, dat is toch ook weer echt aan de founder. Dus hoe flexibel is die? En dat zie je ook cultuurverschillen. Dus een Franse founder is misschien wat meer layback daarin en is wat moeilijker te sturen daarin. Maar je ziet dat als er wat vuur in die ogen zit, in die founder, zie je dat sommige, zoals een data warehouse, dan zie je ze eenmaal glunderen. Oh, precies dit instrument heb ik nodig, om dat ook intern natuurlijk gewoon te implementeren en verder te brengen. Dus snelheid is natuurlijk op meerdere plekken dan snelheid in groei, maar ook snelheid in leren of snelheid in de organisatie. Dus hoe moeten we hier zo snel mogelijk de supportorganisatie neerzetten om onze ambities klaar te zetten? En dat is natuurlijk wel een hele risicovolle beslissing vaak. Want vaak denken ze, ja, maar daar heb ik het geld niet voor. Of we weten we allemaal nog niet. En dan probeer ik ze vaak wel te zeggen, oké, let's go. Hè? We weten het allemaal niet. Het is heel binair of het werkt of het werkt niet.
Ja.
Maar ergens in het proces moet je toch ook het risico gaan verhogen om succesvol te worden.
Ja, dus ook heel erg focus op executie. Ja,
ja. Ja. En dus wat ik al zei, vorige keer is marktplaats bouwen is meer execution risk dan technology risk. Hoewel je nu ziet met AI-ontwikkelingen dat er ook in bepaalde trades steeds meer AI terechtkomt, maar dat is secundair.
Ja. Ja, en je bedoelt dit ten opzichte van bijvoorbeeld een SaaS-bedrijf die vaak meer technology risk hebben, omdat het vaak heel veel features zijn. Terwijl bij een marketplace het marketplace platform technologisch is misschien wat meer een best practice en wat meer commoditized.
Ja, sterker nog, je kan morgen een marktplaats starten zonder platform.
Ja.
Dat je eigenlijk als een soort sophisticated trader via WhatsApp al eigenlijk die marktplaats kan gaan starten.
Ja, conceptueel heb je dan al een marketplace.
Ja, ja. Dus ik zou zeggen tegen alle luisteraars, probeer morgen een bepaalde tradeline op te zetten. Ja. En kom volgende week even bij me langs.
Ja. Je noemde net iets heel interessants over snelheid. Toen maakte je de link met bijvoorbeeld conservatieve marktomstandigheden. Of om een markt die wat conservatief is of wat hesitant om bijvoorbeeld een middleman te kutten. Dat soort dingen. Ik kan me goed voorstellen dat er founders zijn die nu luisteren, die misschien met een marketplace bezig zijn, maar ook misschien wel met een SaaS-product. Waarbij zij inderdaad in zo'n moeilijke markt opereren. Heb jij in je carrière manieren gevonden om daar toch wat beweging in te krijgen in zo'n markt? Kan je iets beïnvloeden?
Ga ik heel even terug, toch even naar Treatwell. Waar waar wij bij Tweetwell meer aan de voorkant van het bedrijf zaten, dat daar hadden we volledig controle eigenlijk wat de supply moest doen. Dus daar hadden wij dachten, oké, als we de consument hebben, dan ownen we de markt en dan kunnen we doen en laten wat we willen.
En want dan komt het de supply vanzelf?
Dan komt de supply vanzelf.
Ja.
Maar ook daar moesten we in een keer een soort SaaS voor gaan bouwen, want je aggregate natuurlijk supply, maar die moet je wel weten of ze überhaupt een plekje hebben om mee te knippen. Of iets. Dus we kwamen er al heel snel achter dat we ook hier aan de supply kant heel veel technologie moesten toevoegen. Om überhaupt wat we heel goed konden aan de voorkant ook gewoon aan de achterkant op te lossen.
Moesten het nog even waarmaken.
Ja, ja. En achteraf hadden wij misschien iets meer moeten focussen, toch meer vanuit de supply te denken. Om die meer te gaan ontzorgen. En dan pas de demand aan te gaan wakkeren. En dat zien we nu ook waarin alle bedrijven waarin wij nu investeren. Dat doen we ze tegenwoordig natuurlijk vertical SaaS. Dat eigenlijk heel veel marktplaats of founders die een marktplaats willen bouwen. Toch eerst beginnen vanuit de vertical SaaS oplossing. Hey, wat gaat er gebeuren als we nu op schaal die supply gaan onboarden? Hoe kunnen we dat dan weer op een nette manier aan de demandkant tonen? En hoe kunnen we dan een transactie dan veiligstellen? En dus tegenwoordig bijna alle marktplaatsen hebben een hele grote SaaS-component. En vaak is dat ook gewoon de primaire start om een marktplaats te bouwen tegenwoordig.
Ja, dan demand generation. Want je zegt al vanuit Tweetwell, vanuit die ervaring, ben je dus goed in het creëren van demand. Nou, vaak is dat bij SaaS-bedrijven juist een beetje de bottleneck, zie ik. Hè. Mijn observatie is dat heel veel SaaS-bedrijven juist beginnen vanuit, wij kennen de markt en we bouwen daar een product bij. En als we dat product hebben, gaan we de markt op en dan komt de rest vanzelf.
Ja.
Praktijk is meestal weer barstiger. Ja. Wat kunnen SaaS-bedrijven leren van marketplaces als het gaat om demand generation?
Er ligt natuurlijk ook weer hieraan, is het een B2C of echt een B2B propositie?
Ik ga in principe uit van B2B even voor het gemak, omdat dat 99% van onze luisteraars vaak zijn. Ja.
Ja. Ik denk dat een marktplaats is vaak... marktplaats is vaak toch meer commercieel gedreven. Dus of het is een grote kostenbesparing, of het is opportunity nieuwe klanten te krijgen. Terwijl ik denk dat SaaS wat dieper in de organisatie vaak plaats moet vinden. Dus moeten we ergens worden geïntegreerd, moeten worden onboard. Ik denk dat marktplaats een lichtere propositie voor tractie.
Ja, dat heeft minder impact. Een bestelling plaatsen ergens heeft minder operationele impact dan een boekhoudsysteem implementeren.
Exact. Ja. Dus je praat ook naar verschillende stakeholders. En omdat er ook geen SaaS pricing component aan vast zit, is het vaak een transactie. Hè? Dus je betaalt per transactie. Dus het is ook geen commercieel risico voor een bedrijf. Laten we het even testen. Dus en dat is natuurlijk ook per direct het gevaar van heel veel marktplaatsen. Het is heel veel discovery, heel veel trials. Wat is er nou weer in de markt gekomen? Ik probeerde even een fake order in te zetten. Hmm. En dan kijken wat het doet. Hè?
Ja, ja.
Dus, maar daardoor krijg je dus wel engagement al. Helemaal in het begin met een wat toegankelijker product. Aan de kant van echte tractie zien we heel bij veel B2B marktplaatsen dat de founder vaak uit de industrie komt. En dat de eerste tractie vaak vanuit de Rolodex plaatsvindt.
Ja.
En dan zie je al sommige B2B marktplaatsen die doen in één keer al 1, 2 miljoen euro GMV per maand. Wauw.
En GMV is Generated Marketplace.
Ja, Gross Merchandise Value.
Okay, ja.
Dus zeg maar dat is de bruto omzet die een transactie die over de marktplaats plaatsvindt. En dan denk je, wauw. Maar dan is altijd de tweede vraag, hoe ga je dit schalen als de Rolodex is uitgepompt? Ja. Dus dan dan is het zaak welke kanalen we vaak gaan aantrekken. En dat is toch ook heel vaak field sales. Dus zeker in die real economy markt, wat wij heel leuk vinden. Dus maar in de hout, in de metaal of wat dan, of in de brandblussers. Is dat er altijd een soort field sales component in zit. Waarbij er gewoon een soort squad teams gewoon langs industrieterreinen gaan. Knock, knock. Wil je dit gebruiken, ja of nee? En heel veel founders denken daar helemaal niet aan. Want die zitten natuurlijk vaak comfortabel achter een scherm. En ik heb het nu al zo vaak meegemaakt. Ook afgelopen jaar weer. Probeer iets te starten. En ga een auto huren. Ga de markt in. En ga gewoon even een weekje langs bedrijven rijden. He? Kijken wat daar gebeurt. En dat, nogmaals, dat kan makkelijker met een marktplaats dan met een SaaS-bedrijf.
Ja, dus klap je laptop dicht en ga naar de randen toe.
Ja, zeker.
Ja. En is dat iets voor de early days? Of zou je dit is field sales ook een sustainable acquisitiemodel als je gaat opschalen?
Ja, dat vind ik. Vaak heb ik hele discussies met mensen. Maar ik vind zeker in het begin. Maar ik denk dat het ook een heel schaalbare oplossing is als je dat goed gaat inrichten. Tuurlijk heeft dat wat planning nodig, maar bijvoorbeeld we keken naar een marktplaats voor wineries in Italië. Hè? En die waren allemaal geld aan het besteden om online acquisitiemodellen te genereren, maar allemaal online demo's.
Dus eigenlijk een beetje de SaaS-gedachte bijna.
Echt was ook een SaaS. Dat was ook vertical SaaS was dit.
Ja.
En uiteindelijk natuurlijk weer ook een marktplaats erop. Maar ik zei, joh, laten we een gebied pakken ergens in Puglia. Je gaat met twee auto's, ga je erheen. En je start op maandag. Ook heel leuk voor het team. En op vrijdag ga je het net ophalen. En dan ga je met een dinertje met alles.
Een lekker wijntje.
Maar, moet ik dan afspraken van tevoren maken? Ik zei, nee, je gaat er gewoon heen. En het voordeel is, als je toch in die regio zit, zeg ook, kunt vandaag niet. Weet je wat, ik ben morgen ook in de buurt, kom ik morgen even bij je langs. Ja. Dus je hoeft ook geen van tevoren afspraken te maken. Het is eigenlijk een soort teambuilding event, maar ook ziet een mogelijke klant. Die ziet jouw autootje ook staan bij zijn buurman. Die denkt, hey, daar
met
gebeurt
een stickertje
wat.
Erop. Ja. Ja.
En het mooie is dat wij, toen wij met Just Eat in competitie waren met Thuiszorgd, deden we dit ook. En op een gegeven moment hadden we een stad, Alkmaar. Wij waren als eerste met vier auto's. We hebben alle ramen volgeplakt met Just Eat stickers, wat dan ook. En hoewel Thuiszorg op een gegeven moment echt wel groter werd dan Just Eat in Nederland, was Alkmaar nog steeds de stad waar wij de meeste bestellingen deden. En dat kwam juist door dat ene weekje dat wij daar waren. En dat is heel moeilijk tastbaar te maken, maar ik geloof daar heilig in. En dit is ook een advies voor sommige bedrijven waarin we nu in investeren, waar het mogelijk is, waarbij de supply in dit geval voor vertical SaaS best wel in de duizenden loopt. Ja, dan denk ik dat je best een field sales proces kan inrichten.
Ja, en als we dan even voortborduren op die bezoekjes aan die wineries in Italië. Hoe ga je om met, of wat is je pitch op het moment dat je aan die supply kant, als je de deur binnenstapt en men hoort voor het eerst van dit idee om dit te gaan doen. Ik kan me voorstellen dat daar weerstand is. Van ja, maar we hebben onze keten al. We willen niet rechtstreeks over marketplaces en zo. Wat voor pitch, wat voor argumenten draag je aan?
Ja, kijk, over het algemeen is het zeer under-digitized supply. Dus daar is echt de propositie van meer revenue te krijgen per direct. Hè? Dus wij zeggen intern, or we kill the phone, or we kill the paper. En dat is eigenlijk in dit geval ook. Oké, meneer, ik zie dat u nog met pen en papier gebruikt. Maar hoe kunnen we bijvoorbeeld toerisme aanwakkeren voor jouw winery? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we, als wij toegang hebben tot jouw inventory, hoe kunnen we dat misschien financieren? Hè? Want sommige wijnen moeten vier jaar in een cellar liggen, maar er ligt dus 4 jaar aan waarde, ergens niks te doen. En dan zie je in één keer die ogen openen. Hm. En dit soort traditionele ondernemers hebben dat vaak nooit in de gaten. En dan is het gewoon heel vaak een eye-opener. En dan kom je in gesprek. En,
ja.
En dan heb je vaak, in dit geval hadden zij echt serieus beet. Met een hele hoge conversie. Want ze na die ene week hadden ze 17 nieuwe klanten opgetekend. Dat was nog nooit gebeurd. Ja. Ja, dan kan je natuurlijk online demo's gaan doen. Maar, of online acquisitie. Maar dit is veel stuurbaarder. En veel hebben ze veel meer controle over hun eigen groei eigenlijk.
Dit is een enorme takeaway voor heel veel, heel veel luisteraars, denk ik. Om inderdaad sowieso op pad te gaan. Dus klap je laptop dicht en ga naar die klanten.
Ja, precies.
Ja. Marktplaats of SaaS maakt eigenlijk niet eens
veel
uit.
Nee, dat maakt het eigenlijk helemaal niet uit.
Nee. Oké. Ik leer heel veel over marketplace en het overkomt mezelf dat ik bepaalde termen niet ken. Terwijl ik juist altijd een beetje het verwijt krijg dat ik veel afkortingen gebruik in SaaS. Ja. Dus ik leer veel. Zijn er nog, omdat ik zo'n rookie ben op het gebied van marketplaces, is er nog iets waarvan je zegt, die vraag zou ik moeten stellen als je hier zou zitten? Dus wat is echt een hot topic waar veel founders mee struggelen rondom marketplaces?
Natuurlijk waar we het net over hebben gehad over hoe krijg je natuurlijk zo snel mogelijk liquiditeit op de marktplaats. Maar ik denk dat het veel interessanter iets is dat je kan nadenken over hoe kunnen we bepaalde trade lines die er nu in de wereld plaatsvinden, hoe kan een marktplaats die traditionele trade lines nu echt digitaliseren. En Ik zal even een voorbeeld geven. We hebben een paar jaar geleden kregen we een propositie onder ogen. Dat ging over diamanten. Een diamanten trademarkplaats. Niemand wilde dat aanraken. Ja, bloeddiamanten. En we moeten dat naar onze LP's doorgeven. Toen zijn wij nog naar de ABN AMRO Diamond Desk gegaan. Om te vragen, is dit iets waarin we kunnen investeren? Die waren ook negatief. En wat het bedrijf eigenlijk deed was eigenlijk heel simpel een marktplaats waarbij de vraagkant waren juweliers in Londen. En er is een dorpje in India waar alle diamanten worden geslepen. Die diamanten werden geüpload naar een systeem. Er stonden 700.000 diamanten klaar. En de vraagkant kon gewoon rechtstreeks kijken in de inventory welke diamant deze mevrouw of meneer wilde hebben in de winkel. En zij verzorgde dan de trade. Maar we wilden die trade uiteindelijk niet aanraken. Uiteindelijk de investering niet gedaan. Maar toen hebben we toch een paar adviseurs om ons heen toch even gevraagd. Misschien zou het wel goed zijn geweest als je dat wel had gedaan. En we zeiden ook, waarom dan? Nou, uiteindelijk maak je dus dit soort handel maak je wel traceerbaar.
En de hele chain transparant.
Ja, ja, ja. Dus eigenlijk is het helemaal niet verkeerd om daar een marktplaats op te zetten. En dat was voor mij echt een eye-opener. Dat ik, shit, ja. Zo kun je ook naar andere markten kijken. We hadden over in de koffietrade. Hè?
Dus in plaats van dat je er geen onderdeel van wilt zijn, omdat je daarmee mogelijk een slechte bijdrage levert, ga je juist draai het verhaal om en kijk je hoe kan ik deze keten verbeteren.
Ja, wij faciliteren dan gewoon de infrastructuur, zodat ook eventuele regulators mee kunnen kijken wat er precies gebeurt. En dat we dus ook hier natuurlijk gewoon wat compliance kunnen toevoegen aan technologie. Dus ik denk dat het ook in dit soort markten, waar er natuurlijk heel veel discussies en verschillende meningen over zijn, dat je middels marktplaatsen in die markten te zetten, dat je ook heel veel problemen gaat oplossen en dat het juist controleerbaar wordt.
Ja. Ik kan het uiteraard ook niet laten om het even over investeren te hebben. Want je investeert in dus SaaS-bedrijven en marketplaces. Even in het algemeen als investeerder. Wat is nou in jullie situatie? Welk deel is intuïtie als je een investering doet? En welk deel is data? Zeker gezien de early stage waarin jullie investeren.
Sorry. Het is uiteraard veel op gut feeling, of het is een stukje in mijn geval ervaring, maar ik heb een heel goed team om me heen, waarin we toch wat dieper gaan dan alleen maar die gut feeling natuurlijk. Wij investeren als Dutch Founders Fund binnenkort in trouwens een naamswijziging naar DFF. Dat wij in pre-seed seed zitten. Dat is belangrijk om te vertellen. Dus hopelijk eerste ticket. In sommige gevallen, als we echt heel erg enthousiast zijn, tweede ticket.
En wat is ticket size een beetje?
Dus wij rotten tussen 500.000 en 2 miljoen initiële ticket.
Ja.
Wij investeren vanuit fonds 2. Dat is een 62 miljoen fonds. En wij het is goed om te melden, wij investeren global, dus wij zijn ook niet bang om ook buiten Europa. Dus we hebben een bedrijf net geïnvesteerd gedaan in Turkije, in de tweedehands telefoons, Dubai. We hebben een marktplaats in car spare parts in Egypte, omdat we ook zien dat marktplaatsen meer een global spel is. Vaak global trade lines. Dus wij willen ook niet geografisch focus op Europa.
Is daarom ook de naamswijziging dat de Dutch er een beetje uitgaat?
Ja, altijd, we moesten natuurlijk altijd even uitleggen op alle events waar we waren. Oké, we allereerst, we are not only backing Dutch founders. Maar we zijn ook geen governmental organisatie. En dus toen dachten we, we werden al in alle contracten, werden we altijd als DFF ook genoemd. Dus toen dachten we, nou laten we dat
probleem opgelost.
Formerly known as.
Ja, oké. En wat doe je als je intuïtie in strijd is met data?
Ik denk dat de data dan wel wint. Helaas. Ik ben zelf van de origine heel erg opportunistisch. Dus ik zie graag de bright side. Maar soms wordt dat wel tegengehouden als het team met datapunten komt en met argumenten. Dus dan ben ik ook gelijk de andere kant op. Ik persoonlijk ben meer van de conceptuele kant. En de klik met de founder. Maar ik denk dat juist een hele gezonde balans is, ook in ons team, waarbij ik de opportunist ben en dat het team mij vaak ook een beetje op de rem trapt van mijn opportunisme.
En wat maakt dat in jou los als dat gebeurt?
Ja, soms denk ik, shit, deze hadden we echt moeten doen, want ik zie dat helemaal.
En wat is het dan? Wat zijn nou echt typische kenmerken waar jij enthousiast van wordt in een bedrijf die misschien wat minder tastbaar zijn?
Ja, het is vaak welke markt. Dus wat een niche van de niche, maar een hele gave niche waarvan ik wellicht iets verstand van heb. Of waarvan ik denk, dit is echt een heel veel impactvol kan dit zijn.
Ja, want er wordt vaak gezegd dat de pre-seed ronde, die draait eigenlijk niet zozeer om het product of om de markt, maar vooral om de founder.
Ja.
Is dat in jouw ervaring ook zo?
Ja, zeker. Maar dus zag ik het, de markt, ik denk toch 60% founder, 40% de markt / product.
Ja, dat je daar feeling mee hebt.
Ja.
Ja. En wanneer veer jij positief op in je stoel bij een founder? Wat waar kijk je naar? Misschien ook de subtiele dingen?
Ja, ik hou heel erg van hem toch streetwise. Dus iemand die toch een beetje een hackerachtige attitude heeft. Een beetje, dan gaan we dit proberen, dat proberen. Daar hou ik erg van. Dus heel erg pragmatisch. Ik hou wat minder van meer corporate-achtige types. Maar dat wil niet zeggen dat je die een beetje kan laten ontdooien, vaak. Hè?
Hmm.
Dus tijdens coronatijd hebben we deals gedaan alleen maar remote. En daar hebben we ook wat foutjes in gemaakt. Dat was puur remote. Ja, maar echt, het zijn echt goede gasten of dames. En daar hebben we wel onze teen aan gestoten. En dus wij proberen nu echt wel minimaal 2 keer echt met een soort brainstorm sessie met die founder connectie te krijgen. Want je merkt toch, dat kan je gewoon niet remote doen.
Nee.
Of digitaal doen. En dan gaan we gewoon een gezellig hapje eten. En dat was eigenlijk een beetje, voor corona was dat wel het geval. Maar je zag tijdens corona, is dat een beetje de standaard geworden om ook te investeren. Van, ik heb die gasten nooit gezien. En dat zijn we de afgelopen tijd wel echt terug gaan brengen. Want Dat is wel heel belangrijk.
Ja. Wat is echt een must-have gespreksonderwerp voor zo'n dinertje met een founder? Wat is een vraag die je sowieso beantwoord wil zien?
Natuurlijk de ambitie en de waarom vraag. Dus je ziet ook steeds meer, en dat is heel jammer, dat er founders zijn die gewoon een bedrijfje willen spelen. Hè? Oh ja, maar ik heb een mooi bedrijfje. En de waarom vraag is vaak het vuur in die ogen. Ik heb alles op alles gezet. Dus de waarom vraag om succesvol te worden, hè, of ambitieus, of ambitie, is toch wel iets van wat ik uit wil halen. Want mensen zonder vuur in de ogen, dat wordt het vaak niet. Die zijn gewoon te comfortabel. En die zijn dan weer bedrijfje aan het spelen. Ik zie het de laatste tijd heel veel om me heen. Dan denk ik, ja, maar je bent gewoon, hallo, ik heb een leuk bedrijfje, maar die levert intrinsiek niet. En dan kom je er ook niet.
Nee.
En dat wil ik er uit zo'n etentje halen. Dus vaak als je de 2 biertjes in gooit, dan wordt het al losliepig.
Ja, dus dat is het recept.
Ja.
Ik kwam laatst een plaatje tegen dat beschreef een beetje het proces van een investeerder of VC. Dat ging als begin met find, dan decide, win, help, exit. Is dat, ja. Klinkt dat een beetje herkenbaar?
Ja, dat klinkt zeker herkenbaar. Terwijl wij, als wij de eerste institutionele investeerders zijn op de cap table, proberen wij ze heel veel te helpen, vooral met executie, maar ook tactieken. Hè? Vaak is niet de strategie, die is vaak wel, die bespreken van tevoren, maar meer die tactics. Is het, waar we net over hadden, field sales, of is het juist die hele praktische tips, daar helpen wij ze het liefste mee.
En op welke manier? Want en een klein beetje achtergrond achter deze vraag. Want ik spreek natuurlijk vaak investeerders en veel founders.
Ja.
En het generieke beeld dat ik krijg als ik met founders praat die venture-backed zijn, is het toch vaak van, ja, er wordt gezegd, je krijgt heel veel operating support, added value.
Ja, ja. Hè?
Dus het wordt verkocht als added value. Maar als je de VC helemaal plat slaat, even oneerbiedig gezegd, ze geven geld. En ze nemen equity.
Ja, ja.
Dat is een beetje de basis van een investeerder. En, ja. En daarna, added value is steeds meer commoditized. Dus ja, sommigen hebben operating teams. Ik stel de vraag natuurlijk aan jou. Maar wat is vanuit jouw rol als founder en nu als investeerder, hoe ver strijkt de invloed van een investeerder op een bedrijf en welke bijdrage kun je als investeerder leveren echt aan de uitkomsten?
Ja, dat is natuurlijk, als wij de eerste zijn op de cap table, dan zijn wij natuurlijk, hebben wij ook de verantwoordelijkheid om echt wel heel close met de founder de eerste, zeg maar, 12 maanden in te gaan. Maar je hebt helemaal gelijk, het is operationeel vaak beperkt. Hè? Hoewel wij, ik denk dat wij heel actief zijn met onze portfoliobedrijven. Maar het is geen Project A. En dat was eigenlijk waar ik toen ook dit fonds ben gestart. Bij Project A had ik een team van 100 man op de payroll van Project A, die mij hielp om Tweetwell op te starten. Dus ik kwam in één keer 10, 15 man volledig operationeel bedrijf in, in een data warehouse op te zetten. En de PPC-campagnes even te schalen naar 25 miljoen keywords in de maand. Dat was echt operationele support. Dus
zit je dan ook niet in de geprivilegeerde positie dat jouw startup heel goed gaat? Want je ziet ook wel eens dat founders die venture-backed zijn, dat ze zeggen van ja, op het moment dat het goed gaat, hè, alle aandacht van een VC, ik chargeer een beetje natuurlijk, maar alle aandacht van een VC gaat naar die 1 of 2 die heel hard gaan, ja, en de andere 8 die hebben pech.
Ja, dat zou je theoretisch gezien wel denken. Ik denk bij ons, wij zijn zo in sommige gevallen best wel echt hensel. Wij maken zelfs modellen. Wij fixen administraties. Wij zijn echt wel hensel.
Ja.
Maar wij moeten ook ons realiseren dat als wij het stokje overdragen, omdat wij nogmaals de eerste zijn, dat we vaak door wat grotere investeerder die erin komt, ja, dan is ons werk een beetje gedaan. Of wordt dat gewoon geminimaliseerd door de door de andere investeerder die er natuurlijk nog meer geld in gooit. En,
ja. Ja, en je zou misschien ook kunnen zeggen, je wil juist zoveel mogelijk loslaten, omdat uiteindelijk de founder het zelf moet zien te doen.
Ja,
of,
ja dat zou in een dat zou heel mooi zijn. Maar je wil, en dat misschien ook het ondernemen van ons team, en dat vinden eigenlijk onze founders over het algemeen heel fijn, dat we juist ook met die tactieken, dat ze een soort sparringpartner hebben, die het al eens keer heeft gezien. En dat is onze founder experience die wij meebrengen. En ik begrijp het helemaal van dat er een dat er vanuit een meer McKinsey-stijlachtige persoon, en dan moet de founder mee gepraat, denk je, ja, maar je hebt het niet gezien. Dat daar een andere communicatiebarrière in zit dan met ons te praten.
Ja, omdat dus jullie zelf meerdere softwarebedrijven hebben opgericht, marketplaces.
Ja, ja. En we zien nu ook bij bedrijven waar er al de tweede, derde ronde is geweest, dat die founders toch wel meer naar ons toe kruipen. Ja. Oh, zou jullie dit oplossen? Hoe zou je dat oplossen? Ja, ze zeggen dit en wat moet ik doen? Dus, en dat is ook de relatie die we proberen te bouwen met die founder. En ook al gaat het slecht, zijn wij er voor ze. En dat hopelijk dat de data even kan aangeven. We hebben van ons 33 bedrijven, hebben we helaas pas één eetje afscheid van moeten nemen, of hebben we verkocht. Dus tegen onze kostprijs. Maar eigenlijk nog helemaal geen 100% bleeders hebben we gehad in het bedrijf, in onze portfolio. Omdat wij het ook gewoon intrinsiek niet willen toelaten. Hmm. Kom op, er zit heus wel wat.
Ja. Of is jullie risicoprofiel lager?
dat zou kunnen. En dat zou wel hele goeie. Dat ons, hoe meer risico natuurlijk, ons werk is risico lopen. En hoe meer, hoe beter. Ja, ja. De upside. En dat is precies wat je net al aanhaalde, is dat de gut feeling of is dat de data die je moet volgen? Moet je in Turkije een investering doen die echt keer 1000 kan gaan? Ja of nee?
Want hoe ziet jouw denkproces er dan uit? Want inderdaad, andere cultuur. Ik neem even aan dat jullie geen lokaal team hebben daar nog. Niet binnen DFF?
Nee. Wij hebben een venture partner. Die komt bij Process Ventures vandaan. Vanuit Zuid-Afrika. En wij hebben binnen het bedrijf een bepaalde hoek in die tweedehands iPhone-markt. B2B. Dus daar hebben we nu twee bedrijven. Eentje in Dubai, eentje in Turkije. Dus en hij heeft zelf een bedrijf in Kenia gestart, ook in die B2B iPhones. Binnen Process heeft hij hier heel lang naar gekeken. Dus hij zit op die, zeg maar, thesis. En daar kunnen we extreem veel support geven. Ja. Met een gigantisch netwerk die we erachter hebben. Dus dat is een van de redenen dat we dat kunnen gaan doen.
Ja, en dat elimineert misschien niet, maar dat heft een klein beetje het risico van een hele nieuwe geografische markt op.
Ja, ja, ja. Het is ook zo dat we natuurlijk altijd wel nooit alleen gaan, maar een hele goede lokale co-investeerder hebben.
Ja.
Dat is noodzakelijk. Dus dat hebben we in Egypte, dat hebben we met Beko in Dubai, dat hebben we ook in Istanbul. En daardoor wordt het wat schaalbaarder. Maar je hebt gelijk, het is hoe verder weg, hoe moeilijker het voor ons is om daar controle over te houden. Maar ook, des te belangrijker het is om die relatie met die founder zo goed te krijgen.
Ja.
En in dit geval, die jongens komen of vliegen over naar hier, of we vliegen daarheen. En dat is gewoon bijna dagelijks contact. Weet je, we moeten het ook niet te complex maken. Het is ook gewoon een beetje persoonlijke relaties. En natuurlijk zijn we een bedrijf, maar ik denk dat het ook gewoon een heel vriendschappelijk moet gaan.
Ja.
Om juist die geografische afstand te overbruggen.
Ja, ja, ik heb hier natuurlijk vaker gesprekken over. En een van de dingen die ik ook vaak vanuit de VC-kant hoor, is dat, kijk, je kunt, als je in dat model wat we net noemden, dus find, decide, win, help, exit. Als je op het win-gedeelte gaat zitten bij een deal, dan kun je heel erg vertrouwen op een hele goede term sheet. Maar wat vaak veel belangrijker is, want dat is maar een window van een paar weken of hooguit een paar maanden, maar in principe maar een paar weken. Terwijl op het moment dat jij een veel langere periode contact onderhoudt met een grote groep founders, dat je eigenlijk bij het begin van hun bedrijf al in contact bent, dan heb je misschien wel een jaar de tijd om een relatie te bouwen. Ja. Wat veel krachtiger is vaak, emotioneel ook, ja, dan even 2 weken een goede onderhandeling, ja, en een termsheet neerleggen.
Ja. Ja, en dan komt de index en dan pakt hij me alsnog.
Ja, ja,
ja. Ja, je hebt helemaal gelijk. En dat is natuurlijk onze primaire taak. Dat wij al heel vroeg het netwerk moeten bouwen. Ja.
Wat doen jullie daarvoor?
Nou, wij focussen ons daarop veel in Engeland. Wij krijgen veel dealflow vanuit Engeland. Vooral met Just Eat en Treatwell zijn natuurlijk hele grote merken in Engeland. Dus we krijgen over het algemeen veel dealflow daar. We hebben zien dat er in Engeland wat minder marktplaatskennis zit. Dus zonder arrogant te doen, denk ik, als ik 2 of 3 marktplaats founders aan tafel heb, dan kunnen wij het altijd wel winnen, puur door de kennis die wij in huis hebben. En dat is natuurlijk best wel een fijne positie, dat wij toch geen generalistische visie zijn, waar het gewoon wat lastig is, want daar kan je niet overal verstand van hebben. Nee. En juist over die tactics, hoe krijg je nou die go-to-market zo scherp voor marktplaatsen? Oké, kunnen niet dat doen, kunnen niet dat doen. En dat geeft al extreem veel waarde. En daarom ben ik nooit zo bang dat wij in een super competitief proces zitten. Dat is ook niet zo. Zeker niet in ons pre-seed zijn er maar weinig echte marktplaats investeerders. Het is wel zo dat wij nu pas in een heel competitief proces zaten. Was niet puur marktplaats, maar was een ietsje buiten onze comfortzone. Maar dat was eigenlijk voor ons de eerste keer dat we in een mega competitief proces zaten. Maar over het algemeen zijn onze peers in de markt, in Speedinvest, marktplaatsteam, is Market One, is Sami Patta in Spanje en Venture Friends, die gewoon en Pitten een beetje, maar die is iets later stage. Dat is eigenlijk onze markt.
Ja, hè? Ja.
Dus wij kennen ook, die zien we bij iedere deal bij spreken.
Ja. Nou, en jullie doen ook practice what you preach. Dus ja. Het verticaal denken waar je het eerder over had, doen jullie dus zelf ook.
Ja,
een sterke focus.
Ja.
Ja. Ja, sterk.
En dan zie je dat we, doordat we zo gefocust zijn op de business case, dat we meer en minder geografisch constrained zijn.
Ja, ja. Ik vond het een heel leerzaam gesprek.
Oké, okay, leuk.
Dankjewel. Ik heb wat nieuwe dingen geleerd over marketplaces. En ik zorg dat de afkortingen in de show notes terechtkomen.
Helemaal goed, Johan.
Dankjewel, leuk dat je er was.
Oké, okay, dank je.
Yes, en tot zover mijn gesprek met Laurens. Weer een gesprek met een klein uitstapje, zou je kunnen zeggen. Vandaag wat minder SaaS en wat meer marketplaces. Ik hoop dat je er als SaaS-ondernemer wat aan hebt gehad. En zeker als je in marketplaces actief bent, dat je wat inzichten uit dit gesprek hebt kunnen halen. Ja, en ben je nog geen lid van We Love SaaS, maar wil je wel bijdragen aan het bouwen van deze community? Sluit dan je lidmaatschap af en krijg toegang tot ook extra's, waaronder bijvoorbeeld een WhatsApp-groep voor founders of onze online omgeving Pulse, waarin je allerlei SaaS-resources kunt downloaden en allerlei extra recordings kunt bekijken. Want in die recordings van events bijvoorbeeld gaan we vaak nog een stapje verder dan in deze podcast. Dus als deze podcast interessant was, dan mag je Pulse zeker niet missen. Ga naar welovesaas.io voor alle info. En ga ook naar saassummit.io, want daar zie je wat we dit jaar met de summit van plan zijn. Op 6 november 2024... zijn we in Amsterdam met de hele community om het een dag te hebben over het bouwen, schalen en exiten van een SaaS-bedrijf. Dus kijk op saassummit.io voor alle info. Nogmaals dank voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao!